De avond van NPO Radio 5. De boeddhistische omroep. De nachtgast.
De dag zit erop. De nacht begint. Tijd voor een goed gesprek.
When the day is done, down to earth and sinks the sun, along with everything that was lost and won. When the day is done.
Onze nachtgast is Edel Maaks. Hij is psychiater, zenleraar en een van de grondleggers van het werken met de mindfulness training. Hij leidt al meerdere jaren een zengroep in Antwerpen en schreef boeken over mindfulness, zoals In de maalstroom van je leven en Dit is de plaats. Zijn nieuwste boek gaat over zenboeddhisme en is getiteld Iedereen weet, zen en religie in tijden van wetenschap. Edel Maaks is vannacht de gast bij Marloes Lazal.
Welkom, Edel Maaks. Wat fijn dat je helemaal uit Vlaanderen naar onze nachtgaststudio bent gekomen.
Goh, ik vind het leuk dat ik het mij kan permitteren om dat te doen, dus. Ja.
Jouw laatste boek, Iedereen weet, is eigenlijk een verzameling tijshows, of zen-toespraken. Want die geef jij in jouw sangha in Antwerpen. Hoe gaat zo'n tijshow eigenlijk in zijn werk?
Goh, we zitten eerst een half uur in stilte. En dan komen de mensen wat comfortabeler rondom zitten. En meestal weet ik nog niet helemaal wat ik ga zeggen, meestal. Ik zit daar wel al een maand te broeien op een idee waar ik het zou willen over hebben. Maar uiteindelijk is het dan toch weer improviseren op het moment zelf. En heel vaak wordt het dan op het moment zelf georganiseerd en schrijf ik het dan zelf op achteraf. En dan krijgt het zijn vaste vorm. En ik merk dat ik het heel leuk vind om te schrijven en ook de feedback met de groep helpt om dingen te verduidelijken en te verhelderen. En dan pas schrijf ik het op, meestal.
Is dat ook een voorwaarde van zo'n tijshow, dat je het uit je hoofd doet?
Goh, het moet niet uit het hoofd komen, het moet uit het hart komen, dat hoe dan ook. Het is niet dat een tijshow dat het geen kwaliteit is als hij logisch is en een beetje goed in elkaar zit, maar het is niet de essentie. Ik zeg altijd, de muziek is belangrijker dan de tekst. Het moet uit het hart komen. En het is natuurlijk ook een voordeel als het een beetje ergens op slaat wat je zegt. Maar het is niet de enige echte voorwaarde en niet de eerste voorwaarde.
Nu ben jij ook zenleraar. Noem jij jezelf nou een boeddhist?
Ik hou niet van het woord boeddhist. Stephen Batchelor zegt ergens dat er in geen enkele Aziatische taal het woord boeddhist eigenlijk oorspronkelijk bestaat. En dat is natuurlijk voor ons hier in het Westen, in de wat we dan noemen de boekreligies van het Middellandse Zeegebied, heel algemeen een term. Dus de religies die gebaseerd zijn op de Bijbel en het Nieuwe Testament en de Koran. Daar is heel erg het idee van identiteit en religie met elkaar te verbinden. En het is nog in India, nog in China zo geweest. Dus je moet maar eens proberen aan een Japanner te vragen wat zijn religie is. Tenzij dat hij christen is, dan heeft hij dat zo geleerd. Maar ze begrijpen zelfs de vraag niet goed. Het is mij ook opgevallen in China dat mensen van de tempel op een paar honderd meter van waar ze woonden niet wisten of het nu taoïstisch of boeddhistisch was en niet goed wisten wat het verschil was. Maar als er iets leuks te doen was, gingen ze naartoe. En als in een ander tempel iets leuks te doen was, gingen ze daar naartoe. En als ze in de problemen zaten, gingen ze ergens een wierookstokje branden. En het maakte zelfs niet uit voor wat of waar of hoe.
Dus dat is niet iets typisch westers om wel boeddhisme te beoefenen, maar je toch geen boeddhist te willen noemen?
Wij willen iets zijn, hè. Ik ben boeddhist, ik ben communist, ik ben dit, ik ben dat. Dan krijg je van die discussies, want als ik iets anders ben dan jij, dan hebben we een probleem. Zo denken wij daarover. En we hebben zelfs niet door, we weten zelfs niet dat het in Azië heel anders is. Het is eigenlijk nu pas, want wij zijn dat nu in Azië aan het invoeren. Hè, dat idee van, het is beginnen ingevoerd worden door de komst van het christendom en de islam in Azië. In Oost-Azië, in China en zo. Dus nu voeren wij dat ginder in, ook door de koloniale tijd. En terwijl wij ondertussen hier een beetje het Aziatische model aan het overnemen zijn. Je hebt zoiets als multiple religious belonging. Laten we zeggen dat de gemiddelde deelnemer aan onze zengroep is gedoopt, beoefent zen uiteraard, en houdt er eigenlijk een vrijzinnige humanistische moraal op na. En dat is helemaal geen enkel probleem.
Hoe ben je eigenlijk zelf met zenboeddhisme en meditatie in aanraking gekomen?
Ik was als getormenteerde puber al heel erg in geïnteresseerd. Mijn eerste bewuste kennismaking met het boeddhisme, dat was op mijn 15 jaar, denk ik, of zelfs nog ietsje jonger, aan zee, in Knokke, een tentoonstelling van de paters van Scheut met allerlei objecten uit Azië die ze daar verkochten. En daar stonden heel veel boeddhabeelden. En dat had enorme aantrekkingskracht op mij. En toen ben ik beginnen lezen. Ik was gefascineerd door psychologie en door religie en door al die zaken. Ik las Jung. En dat interesseerde mij. En daarom wou ik ook psychiater worden. Dan ben ik geneeskunde gaan doen. Ik heb heel veel gelezen. De eerste keer dat ik een half uur gemediteerd heb als student. Er was iemand die in hetzelfde huis op kamer zat als waar ik zat. En die was beginnen mediteren en die zei, zullen we allemaal eens een keer mediteren? Dus wij allemaal op haar kamer een half uur in stilte gezeten. Ik had daar maar één gevoel bij. Wat een tijdverlies. Maar jaren later, ja, toen ik op mijn 30ste ongeveer, ja, een moeilijke moment in mijn leven, toen kwam ik een beetje bij toeval, door een aantal samenloop van omstandigheden aangespoeld in de zengroep van Ton Lathouwers, die daar toen prof van Russische literatuur was. En toen ben ik beginnen mediteren. En toen had ik helemaal niet dat gevoel. Toen kwam ik ineens van het gevoel van thuiskomen.
Ja, en je schrijft ook dat eigenlijk wel vrij in het begin van jouw meditatiepraktijk je het gevoel had alsof er een ware aardverschuiving plaatsvond. Wat gebeurde daar precies?
Ik zeg het, dat was een heel moeilijke tijd in mijn leven. Ik was eigenlijk heel getormenteerd, heel ongelukkig. Het is ook het moment dat ik afstudeerde als psychiater. Dat is sowieso al een transitieperiode. Dat ik mijn eigen praktijk begon. En wat ik deed, achteraf gezien, is wat heel veel mensen doen. Dat is proberen zoveel mogelijk leuke dingen te doen. Zoveel mogelijk plezier te maken. Zoveel mogelijk alle pijn en verdriet en wroeging die ik had proberen te onderdrukken, weg te duwen, weg te steken. Tot ik op dat moment ook ontdekte dat juist door al het plezier dat ik maakte, ik nog meer miserie creëerde dan er al was. En nog erger maakte dan het al was. En op het moment dat ik meer wist en met mijn rug tegen de muur stond, zei er iemand tegen mij, kijk er eens naar, kijk er eens naar. En toen dacht ik, nee, dat kan niet, want als ik hierbij stilsta, dan ga ik dood. Maar ik had geen alternatief meer en dat bleek te kunnen. En toen leerde ik Ton kennen en die sprak daarover. En het was de eerste keer dat ik iemand daar hoorde over spreken. En die vertelde over hoe Massawabe tegen hem gezegd had op zo'n moment in zijn leven dat hij niet wist van wat houtpijlen maken van you are accepted just as you are. En ja, dat was een aardverschuiving voor mij. Dat was echt een aardverschuiving. Dat was ook alleen maar een aardverschuiving omdat het allemaal zo wankel stond dat er maar iemand moest tegenblazen om het te doen verschuiven. Dat is het enige waar dat de felheid daarvan van getuigt, ja.
Dus dat deed het hem, dat je goed was zoals je was en dat iemand dat tegen je zei.
Ja, ja. Ik dacht dat er echt iets mis was met mij omdat ik zoveel pijn en verdriet had. En ineens ontdekte ik dat ik gewoon mens was en pijn en verdriet had zoals zoveel mensen. En dat mens zijn is en dat ik daar ook met mildheid en met vriendelijkheid kan bij aanwezig zijn en naar kijken en mee omgaan.
En heeft dat ook effect gehad op de manier waarop je vervolgens je praktijk als psychiater ging inrichten?
Wel, dat was ook een hele aardverschuiving in mijn werk. Want als psychiater ben je opgeleid om te zien wat er mis is met iemand. Dus mensen die bij mij kwamen, probeerde ik uit te zoeken wat is er mis en wat doen ze verkeerd. En wat ik zei over mezelf, er is niks mis met mij, gold evengoed voor de mensen die bij mij kwamen. Ineens snapte ik dat mensen bij mij kwamen niet omdat er iets mis was met hun, maar omdat ze pijn hadden, verdriet hadden, omdat ze leden. En dus mijn vraag was niet meer, wat is er mis met jou? Mijn vraag was van, hé, waaraan leid jij? En begrijp je dat? En hoe komt dat? En wat scheelt er? Wat gaat er? Wat gaat er niet? Wat ik ook besefte is dat voor heel veel pijn en heel veel verdriet waar mensen mee komen en heel veel trauma's, dat het mededogen, het inherente mededogen, dat daarin zit. Gewoon in die openheid van you are accepted just as you are. En wat is er, wat doet jou pijn? In dat mededogen is eigenlijk het onmiddellijke antidotum voor heel veel van de trauma's die mensen meegemaakt hebben. En heel veel van de pijn die ze meegemaakt hebben.
Ben je eigenlijk met religie opgegroeid?
Ik ben van huis uit katholiek opgegroeid. Ja. En als kind was ik heel gelovig. En ik meende het allemaal heel erg. En God was een evidentie in mijn leven. Dat was voor mij zelfs nooit een geloof. Het was nooit iets wat ik vond dat ik moest aan geloven. Dat was gewoon een werkelijkheid voor mij, als kind. Hè. Ik hoorde ooit eens iemand zeggen, die had een hond en die hield een stukje vlees op voor die hond. En die hond was aan het likkenbaarden naar dat vlees toe. En die zei van, die zei mij, Luther heeft ooit gezegd, ik wou dat ik kon geloven in God zoals een hond gelooft in dat stukje vlees. Nou, het is oneerbiedig, maar en ik dacht erop, hoe erg dat Luther dat zei. Hoe erg dat hij dan zei van, en ik weet niet eens of het waar is dat Luther dat ooit gezegd heeft, maar ik dacht van, dat kan toch niet. Je kunt toch niet het gevoel hebben, ik zou zo moeten geloven. Het is toch vanzelfsprekend dat je zo gelooft.
Dus God was in jouw kindertijd niet een straffende of oordelende?
Nee,
of
nee.
God die overal was? Of...
Nee, dat was voor mij een warme, liefdevolle aanwezigheid die er was. We gingen naar de kerk, dat vond ik niet altijd leuk. We zaten onder een schreeuwlelijk schilderij, vonden we. Dat achteraf een schilderij van Rubens bleek, maar oké. Okay. maar ik weet dat ik als kind, het is dat je nu naar die dingen vraagt, hè, dat ik mij herinner dat ik zo op een manier wel tot die dingen aangetrokken was. Maar ik had zo'n gevoel van, ik zou willen spelen in de kerk. In plaats van hier zo stil te zitten. Maar ik zou willen spelen in de kerk, want het is eigenlijk een leuke plek om te zijn, maar niet om hier zo saai stil te zitten. Ik wou als kind spelen.
Dat klinkt ideaal. Heb je...
Dat was heel fijn.
Ja. Maar heb je die religie uit je jeugd op een gegeven moment toch achter je gelaten?
Op een bepaald moment was ik dat kwijt. Ook op een moeilijk moment in mijn leven, op mijn 15e. Je bent aan het puberen. Mijn vader is overleden door plotse dood op mijn 15 jaar. En ik was het allemaal kwijt. Ik kon niet meer geloven, je ontwikkelt dan natuurlijk een kritische zin. En al wat de priesters mij voorhielden, dat vond ik nonsens. En de moraal die ze mij voorhielden, vond ik nonsens. En ik vond dat ze geen voorbeeld waren van wat ze vertelden. Dus ik raakte het allemaal kwijt. En ik ervaarde dat als een enorm, enorm gemis. En eigenlijk over religie beginnen lezen, jong beginnen lezen, over psychologie beginnen lezen, was voor mij een zoektocht die ik wou terugvinden. Ik was iets kwijt. Ik was echt iets kwijt. En ik wou het terugvinden. Ik heb echt bewust terug op zoek naar gaan. En het is pas dan op mijn 30e, toen ik met zen begon, dat ik het ineens terug had. Wat ik ongelooflijk blij voor was, dat ik het terug had.
Nu schrijf je in je boek, religie is geen zingevingssysteem, maar een zinvermorzelingssysteem.
Ja. Ja.
Hoe bedoel je dat?
Ja. Voor mij, ik heb mij de voorbije jaren, en daar zijn deze tijdshows uit ontstaan, want er zit een rode draad in die tijdshows. Hè. Dat was voor mezelf zat er een rode draad in dat jaar waar ik wou over spreken. En wou naar op zoek gaan. Het is vooral een zoekproces van, wat komen mensen hier eigenlijk doen? Wat bezielt mensen om naar hier te komen? Of eender waar wat iets te doen waar religie is. Want je kunt wel tegen religie zijn, maar mensen doen het overal. Dus er moet iets mee zijn wat zinvol is. En waar ik voor mezelf bij uitkwam, voor mezelf, is dat er is iets, een menselijke activiteit waarin dat we even alle weten loslaten, alle zekerheden loslaten, alle vastigheid loslaten en het onszelf gunnen om open te komen. Onze geest te openen, ons hart te openen. Ja. En waar heel veel mensen religie zien als vrij krampachtige zingevingssystemen of betekenisgevingssysteem of dit moet je geloven, denk ik zelf niet dat dat de echte drijfveer is van mensen. Maar juist die behoefte om met het inherent onzekere van de wereld en het inherent onvaste van de wereld van dat aan te gaan en het bereid te zijn om momenten en plekken te creëren waar je het even allemaal niet weet. En even alles dingen die je vastgezet hebt even loslaten en zelfs, ik gebruik dat een sterk woord, hè, vermorselen, oké, ja, loslaten. Dat het even, ja, achterwege laat, al die beelden, al die zekerheden achterwege laat en openkomt. En bereid bent om open te zijn.
En toch kan ik me voorstellen dat er veel mensen zijn die juist wel een houvast vinden, of hopen te vinden op zijn minst, in religie.
Ja, we denken dat. En ik vraag me af of dat waar is. Ik vraag me af of dat het echte drijfveer is van de mensen. In mijn aanvoelen is dat maar een buitenkant. We hebben natuurlijk een rationalisatie nodig. Op een manier doen we compleet zinloze dingen, hè, in religie. We zitten een half uur stil. Je kunt van alles anders doen in dat half uur. Hè. Je kunt daar heel veel leuke dingen in doen. Nee, we gaan stilzitten. Of in andere religies wordt er geofferd. Ja, je kunt ook beter zelf opeten dan het offeren. Hè. Dus we doen zinloze dingen. Maar in mijn aanvoelen is het niet omdat we daar zo'n soort vastigheid in vinden, maar we hebben daar een soort rationalisering voor nodig waarom we zo'n dingen doen. Maar dat is maar buitenkant, dat is maar rationalisatie. Omdat er iets anders in zit wat niet te maken heeft met zingeving en betekenisgeving, maar met openheid. En het lijkt alsof ze, en dat maakt dat in deze tijd mensen soms voor de verscheurende keuze staan om of een hoop nonsens geloven waar ze niet meer kunnen in geloven, of iets loslaten, iets opgeven wat ze in hun hart voelen dat ze niet willen opgeven. En het lijkt het een of het ander. En dan denk ik aan een andere zin van Toon Laathouwers: je kunt er niet uitvallen. En dat niet kunnen uitvallen is een heel diep gevoel van vertrouwen. Wat een stuk groeit, opkomt, opwelt uit die bereidheid om in die openheid in te stappen en die alle zekerheden los te laten. Daar zit een soort vertrouwen in, wat geen opgelegd vertrouwen is, meer van je moet mij vertrouwen. Ik zeg altijd, als iemand je zegt je moet mij vertrouwen, zet al je stekels recht en maak je klaar om te gaan lopen.
Dat brengt me bij het thema van de leraar. Je haalt in je boek ook een voorbeeld aan. En je zegt op een gegeven moment: een leraar kan nooit meer macht hebben dan zijn leerlingen hem willen geven. En hebben we een leraar, hebben we het dan over de boeddhistische traditie en misschien wat meer specifiek de Zen-traditie. Toch dacht ik toen: zeg je daarmee dan ook dat bijvoorbeeld de gevallen die we kennen van machtsmisbruik, van zelfs seksuele escapades van sommige leraren, dat eigenlijk bij de leerling zelf ligt, omdat die de macht heeft weggegeven?
Ja, dat is een heel, heel heikel thema, hè. Langs de ene kant, als de leraar is verantwoordelijk voor het misbruik, punt. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat je tegen de leerling moet zeggen: oh, het is jouw verantwoordelijkheid, niet, laat hem maar doen, het is zijn verantwoordelijkheid. Dan infantiliseer je de leerling. En het gaat hier over volwassenen. En zelfs kinderen proberen we weerbaarheid te leren en te leren nee zeggen. Dus waar ik heel vaak de nadruk op leg, gezien ook al die vormen van misbruik die er zijn en over idealisering van leraren, is van ook tegen de leerling te zeggen van: geef niet meer macht dan dat je wil dat hij heeft. Ik ga zelfs verder. Ik vind dat de associatie religie en macht eigenlijk, ik gebruik zelfs het woord, onzindelijk. Ja. Er is een tijd geweest dat we geen enkel probleem hadden met de associatie seksualiteit en macht. Nu vinden we dat absoluut niet kunnen. En ik vind dat het absoluut niet kan. Associatie seksualiteit en macht, hè, is absoluut ondenkbaar. Wel, ik vind de associatie tussen religie en macht absoluut ondenkbaar. Maar niemand kan meer macht hebben dan dat je hem geeft, toch? Ja. Dus ik zeg tegen de leerlingen, ik zeg slechts niet: geef die macht niet, want dan is het precies of dat ze het van mij niet zouden mogen. Ik zeg alleen maar: als jij macht geeft, weet dan dat jij macht gegeven hebt. Want ik kan mij zelfs voorstellen, iemand zegt: mijn bewuste keuze is van mij te onderwerpen aan een leraar. Maar dan is het nog altijd jouw bewuste keuze.
Ja, ik kan me toch goed voorstellen, zeker als je begint met boeddhistische beoefening. Vaak komen mensen vanuit een dramatische situatie, of ze voelen zich slecht of wanhopig, of nou, noem het maar. dat het heel erg voor de hand ligt om, als je vervolgens iemand vindt die antwoorden geeft op jouw vragen, of in ieder geval waar je vertrouwd bij voelt, dat je dan open staat voor wat er ook maar zich mag aandienen.
Absoluut. Mensen zijn heel kwetsbaar op zo'n moment. Op het moment dat je lijdt, ben je heel kwetsbaar. Dan ben je soms bereid om de gekste dingen te doen als iemand maar belooft dat het helpt. Dus dat maakt je heel, heel, heel kwetsbaar. Dat geeft een zeer grote verantwoordelijkheid voor de leraar. Maar dat ontneemt niet de verantwoordelijkheid van de leerling om het gekste eerst te gaan doen. Het heikele van het boeddhisme is dat er dan die hele notie is in sommige tradities van je moet jezelf opgeven, je moet je onderwerpen aan de leraar. Ik heb dat ooit letterlijk zo horen zeggen. Als je je niet onderwerpt, wil zeggen dat je nog aan je eigen ego vasthoudt. En dan ben je vogel voor de kat. Als je dan echt in de problemen zit en denkt van dit moet het zijn, dit moet ik doen. En dat is de dynamiek van al die schandalen die we gezien hebben. En uiteraard zeg ik tegen leraren, doe dat niet. Maar ik zeg ook tegen leerlingen, doe dat niet. Doe dat niet. Ik denk dat het voor leraren belangrijk is van daar zelf om te beginnen heel respectvol mee om te gaan. En mensen niet in dat soort double binds te zetten. En heel congruent te blijven. En ik denk dat bij de leerling ten alle tijde de vraag leeft van word ik hier op een serieuze manier, op een respectvolle manier behandeld. Iets waar ik lang over nagedacht heb, maar uiteindelijk kom ik erbij uit dat het in onze wereld, in onze moderne wereld, dat het de leerling is die de leraar maakt. Het is, de leraar is maar leraar omdat iemand van hem iets wil leren. En de echte macht zit bij de leerling. En als je van iemand iets wil leren, ga er naartoe en leer er iets van. Maar idealiseer hem niet, of haar. En geef niet alles op.
Geldt dat eigenlijk ook voor de relatie tussen jou als psychiater en de patiënt?
Eigenlijk wel. Eigenlijk wel. Toen ik ben beginnen mediteren, heeft dat ook mijn manier van psychiater zijn en psychotherapeut zijn heel erg veranderd. Omdat ik vind dat dit ook geldt voor de relatie tussen de psychiater en de patiënt. Dat is ook geen machtsrelatie of zou er geen mogen zijn. Ik zeg vaak tegen mensen dat psychotherapie is iets wat de cliënt doet. En de vraag is of de therapeut hem daar kan bij helpen of niet. Maar het is een activiteit van de cliënt, het is geen activiteit van de therapeut. En als je therapeut jou helpt bij het proces wat je aan het doen bent en je daar iets aan hebt, prima. Als je daar niks meer aan hebt, aarzel niet. Ik hoor soms mensen zeggen van, ik zou met de therapie willen stoppen, maar ik durf het niet zeggen. Dat gaat dan over mensen die ergens anders in therapie zijn. Dan denk ik van, god, stel dat iemand van de mensen die bij mij komen zo zou denken, ik zou dat verschrikkelijk vinden. Ik zou dat verschrikkelijk vinden. Ja, dat er zo'n dat soort relatie zou ontstaan zijn. Ja, dat vind ik echt niet gezond. Maar ik denk dat ik met de leren mediteren ooit van Ton Lathouwers, die zelf zo wars is van alle hiërarchie, een beetje bij uitzondering terechtgekomen ben in de zen. En gelukkig maar, want ik was zeer verrast van dat soort autoriteit dan later op andere plaatsen in de zen wel aan te treffen. Terwijl ik juist veel van mijn autoriteit als psychiater had laten varen onder invloed van mijn zenervaring.
Nu is de ondertitel van jouw boek Zen en religie in tijden van wetenschap. Vind je dat onze tijd meer dan andere door de wetenschap wordt gedomineerd?
Ja, dat is toch de ontwikkeling of een heel belangrijke ontwikkeling van de voorbije eeuwen. Dat is de ontdekking van de kritische rationaliteit. De ontdekking dat alles mag bevraagd worden en in vraag mag gesteld worden. De ontdekking dat mensen zelf mogen nadenken. Dat is een ontzettend belangrijke verworvenheid van onze wereld. En het heel bizarre is dat dat op een bepaald moment in conflict geraakt is met de religie. Omdat in een tijd waar wereldbeeld en religie nog niet van elkaar onderscheiden waren, men dingen begon te ontdekken die men dan wetenschap is gaan noemen, objectieve feiten die in strijd waren met het middeleeuwse wereldbeeld. De hele wereldorde hing op aan dat wereldbeeld. En de hele ethiek hing op aan dat wereldbeeld. Dus als je dat onderuit haalde, dan ging de hele wereldorde onderuit. Dus de religie heeft eerst geprobeerd van die mensen op de brandstapel te zetten. En toen dat er te veel werden, hebben ze het opgelost door tegenover het natuurlijke, het bovennatuurlijke te stellen. En dat heeft ons nog meer in de problemen gebracht. Want daar zitten mensen aan heel erg mee in de knoop. Alsof dat je om religieus te zijn in het bovennatuurlijke moet gaan geloven. En wat ik zoek is, kunnen we een taal vinden en een religieus beleven vinden wat niet meer in tegenstrijd is met. Niet meer in tegenstrijd is met de individuele autonomie, die een grote verworvenheid is, met het vermogen van mensen om zelf te denken. Ja, vandaar die titel Iedereen weet. Iedereen is het belangrijke woord. Dat we zelf mogen denken. Dat we het zelf mogen weten. En dat niet in de strijd is met wetenschap, kritische rationaliteit. En niet in de strijd is met het recht om alles in vraag te stellen en te bevragen.
Nu heb je het wel over een zogenaamde koude wetenschap die volgens jou de werkelijkheid onttovert.
Ja.
Een heel mooi woord.
Ja.
Zou je op een bepaalde manier de ambitie hebben om het blikveld van de wetenschap, zeg maar, te verruimen?
Sommige mensen misbruiken de wetenschap, vind ik, om te doen alsof alles zinloos is. En dat is dan de onttovering van de werkelijkheid. Dat is de term van de socioloog, hè, van Weber. Ik heb dat zelf nooit zo aangevoeld. Ik ben arts, ik heb een zeer grondige wetenschappelijke opleiding. En ik heb de wetenschap alleen maar fascinerend gevonden. Ik heb als voorbeeld altijd van dat het gras en de bomen werken met hetzelfde DNA als wij. Dat is onwaarschijnlijk. Ja, wat Darwin heeft een beetje een open deur ingestampt, zou je kunnen zeggen. Langs de andere kant het wetenschappelijk onderbouwd en de genetica nog meer dan dat. Dat alles met alles verbonden is toch prachtig. Voor mij is dat helemaal niet onttoverend. Maar in onze wereld is er een spanningsveld ontstaan tussen een onttoverende wetenschap en een religie die magisch is. En wat ik wil is een middenweg waarin dat we nog in het een, nog in het ander moeten vervallen.
Want hoe vind jij dat de wetenschap religie behandelt? Misschien met uitzondering van de theologie?
Sommige wetenschappers gaan heel erg mee in een naïeve visie op religie en bestrijden dan een naïeve visie op religie, wat ik eigenlijk even naïef vind. Wat ik vind is dat wetenschap gaat over hoe zit de werkelijkheid in elkaar? Kunnen we de werkelijkheid voorspelbaar maken? De ultieme toetssteen van de wetenschap is de voorspelbaarheid. Een experiment is een voorspelling en je kijkt of ze uitkomt of niet uitkomt. Dat is wat de wetenschap doet, is onze werkelijkheid voorspelbaar maken. Dat is fantastisch, dat is fantastisch. Ik bedoel, niemand in de wereld is daartegen. Niemand in de wereld vindt het erg als je op het knopje duwt dat het licht aangaat. Dat is een voorspelling en dat is voorspelbaar en dat is geweldig. De andere vraag is, hoe gaan we ondanks al die fantastische voorspelbaarheid met de fundamenteel onvoorspelbare van de werkelijkheid? Want wetenschap, uiteindelijk genereert de wetenschap meer vragen dan antwoorden. Ieder wetenschappelijk artikel eindigt met de zin dat er verder onderzoek nodig is. Ja? En tegelijkertijd is geen enkele wetenschap die kan voorspellen, ja, op welk moment dat er een auto van baanvak gaat veranderen en ineens frontaal op mij gaat inrijden. De wetenschap zou zelfs niet weten hoe daaraan te beginnen. Terwijl alle schakels die daartoe leiden, volkomen causaal en volledig is niks bovennatuurlijks aan. Maar dat singuliere feit is oncontroleerbaar, is niet voorspelbaar. Dus altijd die vraag, hoe gaan we om met het feit dat het altijd ons toch weer ontsnapt? Ook dat is een belangrijke vraag. En voor mij is religie een menselijke activiteit waar we terugkeren naar de verwondering. Wetenschap vertrekt vanuit de verwondering. Wetenschap heeft verwondering als uitgangspunt. En religie heeft verwondering als uitkomst. En vanuit die verwondering gaan we terug leven en overleven. Onder andere wetenschap doen, wat fantastisch is.
Ik wil nog even naar de meditatie. Jij benadrukt dat voor jou meditatie geen self-improvement is. Hè? Dus geen verbeterprogramma, zeg maar. Maar dan denk ik toch altijd, je begint er toch pas aan als je op de een of andere manier de idee hebt dat het je iets gaat opleveren, op welke manier dan ook.
Ja, dat is zo. Het is een leraar die tegen mij kloeg dat al die mensen met de verkeerde intentie naar de zen kwamen. En mijn reactie was, ja, als ze met de juiste intentie kwamen, dan hoefden ze waarschijnlijk niet meer te komen. En dus hetgeen ons drijft is een zoektocht. Ook de Boeddha. De Boeddha zelf, als je kijkt, was wanhopig en radeloos. Hij liet zijn vrouw en kind achter, volgens de legende. Volgens de Pali Canon liet hij zijn ouders huilend achter en alle rijkdom die hij had. Hij moet behoorlijk radeloos geweest zijn. En hij ging op zoek naar een manier om te gaan met het lijden. En uiteindelijk wat hij ontdekt heeft, is iets wat hij niet had kunnen bevroeden. Wat hij deed was een weg om te ontkomen aan het lijden. Ja, en hij deed dat eerst door meditatietechnieken waar hij zich van de werkelijkheid leerde afsluiten. En dan deed hij extreme ascese om proberen zijn lichaam te controleren. Tot het zover kwam dat hij zich realiseerde, als ik nog verder ga, dan ga ik dood. En toen wist hij het ook even niet meer. En toen stopte hij en zette hij zich onder een boom. En toen herinnerde hij zich dat hij als kind ook eens onder een boom gezeten had. En daar met open geest had gekeken naar de dingen. En dat dat misschien de weg was. En toen ontdekte hij eigenlijk dat het er op een manier allemaal al wel was. En dat het niet de bedoeling was van al die dingen te ontsnappen. En dat de andere manier van ermee om te gaan, ja, dat opende hem.
Maar, even terug naar de vraag, als je zegt, je moet niet gaan zitten als je dat doet vanuit een gedachte dat je daar op de een of andere manier beter van zou kunnen worden?
Wel, het gekke is dat je er beter van wordt.
Hoe dan?
Dat is zelfs wetenschappelijk bewezen ondertussen.
Ja. Nee, maar voor jou? Ja. Kan je dat omschrijven?
Goh, ik zou niet willen leven zoals ik leefde voor ik mediteerde. Ik sta me meer vertrouwen in het leven. Ik kan beter om met de moeilijkheden, de zorgen die er zijn, die ik net als iedereen in mijn leven ook heb. En, ik kan beter om met 's nachts wakker liggen. Ja. Ik kan ook beter om met blij zijn en genieten van de schoonheid van de dingen. Ik ga regelmatig op mijn bek en ik kan daar beter mee om. Ik zeg soms, een perfect mens is iemand die soms blij is en soms heel ongelukkig en soms wakker ligt en soms goed slaapt en soms goede dingen doet en soms er een complete puinhoop van maakt. En de meeste mensen beginnen te mediteren vanuit het idee, ik ben niet goed genoeg en ik moet verbeteren. En de erkenning en de ontdekking is van, you are accepted just as you are.
Ja, of misschien dat je meer rust in je hoofd wilt. Of dat je echt heel graag een verlichtingservaring mee wilt maken. Daarvoor ga je misschien ook wel zitten.
Ja, dat is een beetje de heilige koe van het boeddhisme en zeker van het westerse boeddhisme. Dat ervaringsfetischisme. Ja. Het zoeken naar de ervaring en het idee dat het de ervaring, dat het gaat zijn. En dat is zo gevaarlijk. En het erge is dat je, als je lang zit en veel zit, dat je kunt van alles ervaren. Dus dat maakt dat sommige mensen, als ze iets ervaren hebben, ineens denken dat ze er zijn. Voor mij is het dan dikwijls de vraag van, is het een ervaring die jou verbindt met anderen of is het een ervaring die jou onderscheidt van anderen? En soms zie ik mensen een soort diepe kloof ontstaan tussen hun en de rest van de wereld na het hebben van een bepaalde ervaring.
En over wat voor ervaring heb je het dan?
Ik spreek niet heel graag over ervaringen. Omdat daar zo'n fascinatie van uitgaat en dat dan lijkt dat het dan moet zijn. Maar je kunt de ervaring hebben van het één worden met alles. En het wegvallen van ieder onderscheid tussen jezelf en de rest en de rest van de wereld. En dat kan een behoorlijke kick geven. So what? Ik hou heel erg van dat verhaaltje van die monnik die bij zijn leraar kwam, helemaal in extase van, oh, ik heb geweldig meegemaakt. En de leraar die zegt van, och, neem een douche, dan gaat het wel over. Ja. En soms kunnen die ervaringen wel belangrijk zijn in ons leven. Voor mij was die ervaring van te kunnen kijken naar de dingen en mij er niet van weg te lopen en te ontdekken dat ik dan toch niet doodging. Een hele, heel intense ervaring die in mijn leven ongelooflijk veel gebouleverseerd heeft en op zijn kop gezet heeft. Maar de inhoud daarvan is belangrijk. De grote valkuil is van te denken dat die ervaring belangrijk is of dat de knal waarmee die ervaring gebeurt belangrijk is. En in mijn leven was het een behoorlijke knal. Maar die knal zegt alleen maar over hoe gammel het daarvoor was. En dat zegt niks over de diepte van je inzicht. Dat zegt over waar dat je komt. De belangrijke inhoud is dat je dingen kunt loslaten, dat je zekerheden kunt loslaten en dat er in die openheid een ruimte is die je helpt om te leven. En met iets van vertrouwen de wereld in te gaan en weer tegen dezelfde muur op te lopen en weer pijn te hebben en daarmee te leven. En dat dat mooi is.
Waar zou je tot slot onze luisteraars de nacht mee willen laten ingaan?
Wat ik iedereen zou toewensen, en ik kan het alleen maar toewensen, is van vertrouwd te worden met die mogelijkheid om open te komen, toe te laten en daarin een diep vertrouwen te ontdekken. En dat is op geen enkele manier afdwingbaar. Dus ik kan het alleen maar toewensen.
Dank je wel.
My pleasure.
Dank je wel, Edelmaaks, voor dit gesprek. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze nachtgast van de Boeddhistische Omroep. Het boek dat we bespraken, Iedereen Weet, is verschenen bij uitgeverij Lano. En meer informatie vindt u op onze website BOS-RTV. En daar kunt u zich ook abonneren op onze podcast, waar u ook programma's vindt die niet via de radio worden uitgezonden. Volgende week ontvangt Sarah Marijnissen, de directeur van het Maitreya Instituut Amsterdam, Paula de Wijs. Begin jaren 70 kwam ze in contact met zijn heiligheid de Dalai Lama. Een verbinding die steeds inniger werd. Op 6 juli viert zijn heiligheid de Dalai Lama zijn 80ste verjaardag. Reden voor een goed gesprek over het leven van Paula de Wijs in de Dharma. Dat volgende week en voor nu wens ik u nog een fijne nacht.
When the day is done, down to earth and sinks the sun, along with everything that was lost and won.